de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft en boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gieling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken. In de Business Books podcast.
Dames en heren, welkom bij de 9e aflevering van de Business Books podcast. De podcast die je bijpraat over de beste, de leukste en de meest leerzame businessboeken van dit moment. Mijn naam is Remy Ludo Gieling, hoofdredacteur van Management Team en Sprout. En naast me zit vriend en collega Thijs Peters. En natuurlijk achter de knoppen Gijs Vriezen van voicebooking.com.
Dag Gijs. In deze aflevering duiken we in de duistere wereld van de statistiek met het best verkochte boek ooit van Sanne Blauw. Spreken we met ondernemer, schrijver en de oprichter van TEDx Amsterdam, Jim Stoltz, over zijn nieuwe boek Algoritmisering. Wen er maar aan. Rick Pastoor deelt met ons het geheim van slim werken in zijn boek Grip. En nemen we met het boek 99 Problems But The Boss Ain't One een kijkje in de coulissen van Key2, het bedrijf waar werknemers zelf hun eigen salaris mogen bepalen.
Thijs, hebben we nog reacties van luisteraars?
Ja, meerdere. Dank jullie wel voor het reageren. Blijf het ook vooral doen.
Ja, heel fijn. Goede motivatie.
Rolf Wouter schrijft, een magnifieke podcast. Het lezen van de door jullie aanbevolen boeken leest als een mentoraat.
Ja, en Emilio Knaters op iTunes. Niet te diep, niet te plat, precies goed. De APK onder de businessboeken.
Ja, ik weet niet wat het geluid van blozen is, maar het maakt wel trots.
Thijs, ben je nog wat meegemaakt de afgelopen maand?
Ja, ik was. Ik schrijf nu weer veel verhalen. En ik was voor een verhaal wat nog moet verschijnen bij een koffiebrander in Maastricht. Maison Blanche Daal. Is een 140 jaar oud bedrijf.
Klinkt mooi.
En wij kwamen in gesprek over koffie. En toen had ik het even over het boek wat we 2 uitzendingen geleden hebben gesproken.
De Monk of Mokka.
Dat verhaal over die Jemeniet die Jemenitische koffie weer groot wil maken. En hij zei, het is een fantastisch boek. Want dat was eigenlijk zo'n boek. Alles wat je daar leest, zo werkt het ook in de koffie. Hij zei, het is ook zo dat die koffieboeren die verbouwen die koffiebes, die weten eigenlijk niet eens waarvoor het is. Die drinken zelf nooit koffie. Die hebben geen idee. Dus vond ik wel leuk om te horen dat zo'n boek. Dus het is echt een boek wat je moet lezen als je nog wat over koffie wil weten.
Ja, precies. Ja. Precies. Ja, ik was zelf natuurlijk voor het tweede jaar op rij. Heb ik het jaar geweldig afgetrapt in Vegas. En niet zozeer om de volledige jaaromzet van ons bedrijf op rood te zetten.
Ja, daar was je niet zo lang. Is niet zo lang weg geweest. Flauwe grap.
Nee, ik was er voor de CES. De grootste technologiebeurs ter wereld. Samen met 180, 200.000 mensen aan het kijken naar robots en vliegende auto's. En wat er allemaal zit aan te komen. Het was geweldig. Het was hartstikke druk. En het is een geweldige plek om een goede verkoudheid op te lopen.
Ja, want je bent niet helemaal lekker, hè? Heb je ook dingen gezien waarvan jij, dat is echt nieuw? Dat is.
Ik heb twee dingen daar meegemaakt of gezien. Eén was een sessie met Uber over hun plan om een zelfvliegende taxi-service op te gaan zetten. Dan denk je, dat is echt ver van je bedshow. Maar ze willen het al in 2022 gaan testen in 2 steden. Dallas en Los Angeles. En het tweede is dat ik de Impossible Burger heb geprobeerd. En dat is eigenlijk een beetje de Amerikaanse variant van de vegetarische slager. Alleen in dit geval zit er $400 miljoen funding van onder meer Bill Gates achter. Ze hadden daar op de CES een tweede variant van hun nepvlees gelanceerd. En het is niet van echt onderscheiden.
Het was geen kweekvlees, zoals bijvoorbeeld Moza Meat, het Nederlands bedrijf.
Nee, het is wel sojavrij, dat was de eerste variant niet. Okay. Ze maken het van een tarwegen. We gaan door naar het eerste boek. 99 Problems, But The Boss Ain't One. Van Lennart Thoma en Cédric Michal. Thijs, wat zeggen de recensenten?
Ja, Arco van Brakel, co-founder en chief inspiration officer van de Semco Style Institute. Die schrijft, leest als een jongensboek, maar dan met verrassend veel wijsheid. En Harm Jans, manager way of working bij bol.com. Een pakkend no-nonsense inkijkje in een bevlogen digitaal bureau dat op reis is naar zelforganisatie.
Manager way of working.
Ja, het is een beetje een.
Werken daar niet gewoon te veel mensen bij bol.com? Als je dit soort functietitels in het leven moet geroepen.
Ik krijg ook altijd een klein beetje jeuk van dit soort functietitels. Maar laten we vanuit gaan dat die man goed werk doet.
Het boek, Thijs, jij hebt het gelezen. Waar gaat het over?
Lennart Thoma, die werkt bij Kitu. Kitu is een al wat langer bestaand online marketingbureau. Kwam daar ooit binnen als projectmanager. Maar inmiddels heeft hij zich ontpopt als de cultuurbewaker van het bedrijf. Hij heeft een opleiding als organisatiepsycholoog en ze hebben hem losgelaten op dat bedrijf. Wat is nou bijzonder aan dit bedrijf? Zij willen geen bazen meer. Hè? Dat horen we steeds vaker. Ze hebben het ook echt vrij rigoureus in praktijk gebracht. Ze hebben ook besloten dat de salarissen niet meer door de directie worden vastgesteld. Ze hebben 2 DGA's daar. En die deden dat natuurlijk altijd als directie. Maar nu moeten de mensen zelf hun salaris bepalen.
Ja, en daar was iets bijzonders mee aan de hand.
Hoe gaat dat dan? Ze hadden een grote bijeenkomst, beschrijft Lennart ook in het boek. Van jongens, jullie mogen van nu af aan zelf bepalen hoeveel jullie verdienen.
Maar ik denk wel met een maximum.
Maximum. Nee? Okay. En toen hebben ze het aan de mensen gelaten. Wat gebeurde? Die mensen gingen bij elkaar zitten, gingen overleggen. Die hebben een commissie gevormd. En die commissie die mocht dan de salarissen gaan bepalen. Die bepaalde de totale loonsom en de verdeling. En wat je zag was dat in die, geloof 2 jaar dat ze dat nu doen, de totale loonsom, de absolute som, lager is dan toen de directie het deed.
Dus als je de les hieruit, als je minder geld wil kwijt zijn aan je personeel, laat ze dan zelf beslissen wat ze verdienen.
Ja, ik vind het mooi, ik heb een beetje een hekel aan die enorme geheimzinnigheid die we in Nederland rond salarissen hebben. Hè?
Ja.
Ik vind het, daar doen we zo ongelooflijk moeilijk over. Wat je wel krijgt een beetje in dit systeem is volgens mij dat je je kop niet meer boven het maaiveld uit kan steken. Want zo'n groep heeft toch de neiging om iedereen hetzelfde niveau.
Er zit natuurlijk ook een nadeel aan. Je hebt op een gegeven moment niet meer dat als iemand iets heel goed kan. Zich echt wil doorontwikkelen. Of een heel goed aanbod krijgt van een buitenstaande. Je raakt misschien wel wat talent kwijt. Of kan ze niet meer aantrekken.
Ja, ik denk niet dat mensen verlaten nooit een bedrijf, verlaten een manager. Maar ik denk wel dat je mensen chagrijnig kan maken als je collega slechter presteert. Maar hij is heel aardig. Dus de rest van de groep vindt toch dat hij evenveel moet verdienen als jij. Dan kan je gefrustreerd raken. Wat ik wel een goed idee vond, maar het is wel een afvallen. Ze hebben ook een ontslagronde meegemaakt. Want in tegenstelling tot...
Het gaat niet altijd goed bij het bedrijf.
Nee. Dat is ook wel de charme van het boek. Dat je gewoon echt vertelt hoe slecht het af en toe gaat. En hoe rommelig.
Dus die 99 problemen, die waren er ook daadwerkelijk.
Die waren er werkelijk. En op een gegeven moment is er een ontslagronde nodig. Want ze hebben voornamelijk liquiditeitsproblemen. Er moeten mensen uit. En ook hier besluiten ze niet. De directie gaat bepalen wie eruit moet. Maar dat mogen jullie zelf gaan doen. Ga maar je collega's ontslaan. In Sprout heeft het ooit beschreven dat het 5 minuten doodstil was. Dat iedereen dacht...
Het lijstje was bekend. Hè? Ja, iedereen moest op soort van post-it schrijven. En uiteindelijk kwamen daar dan een lijstje uit met 6 mensen die dan moesten gaan vertrekken.
Ja.
Ze draaiden die blaadjes om en...
Ja, en ze houden ook om de maand geloof ik gesprekken over collega's. Dus iedereen heeft wel constant feedback. Maar goed, dat is echt nogal schokkend als jij zo'n lijstje krijgt. En in zijn boek beschrijft hij dat hoe dat gaat. En dat die mensen uiteindelijk het er wel mee eens waren. Dat betwijfel ik een beetje. Want ik kan me voorstellen dat je op dat moment onder druk van de groep niet durft te zeggen.
Motherfuckers.
Hè? Maar het is natuurlijk wel heel kwetsend als je door zo'n hele groep wordt afgewezen. Kijk, als je baas jou ontslaat, dan denk je, ja, de baas is gewoon een eikel. Ik denk wel dat je de goede mensen laat gaan. Want waar een baas nog een voorkeur heeft of zo, krijg je nu een veel gemêleerder beeld.
Ja.
En je krijgt het oordeel van mensen die directe collega's zijn van die mensen.
Thijs, voor wie is dit boek?
Voor wie is dit boek? Dit boek is voor iedereen die er serieus over nadenkt om zelfsturing in te voeren.
Wanneer moet je het lezen?
Ik raad iedereen aan die iets van gedrag in organisatie weet. Begin op bladzijde 100. Daar gaat hij over zijn eigen bedrijf. Dan gaat hij veel meer dicht bij zichzelf. Gaat hij ook lekkerder schrijven. En dat kun je gewoon op de bank schrijven, lezen. Want dat is echt heel ontspannend. En je herkent van alles. Niet alleen over zelfsturing, maar je herkent al die drama's. Hij is zo open over wat er gebeurt met mensen en ontslagen en slechte exitgesprekken. Vond ik echt heel fijn en herkenbaar om te lezen.
Tot slot, cadeautje, zelf kopen.
Ik denk dit is een boek dat moet je gaan lezen als je iets met zelfsturing wil doen. Dus dan moet je het gewoon kopen, denk ik. Dan gaan we door naar het tweede boek.
Algoritmisering, wen er maar aan. En we hebben Jim Stoltze, de auteur. Allereerst, Jim, welkom in de uitzending. Kan je de luisteraars even in een beknopte versie vertellen waarom je dit boek hebt geschreven?
Oh ja, nou, dit boek is een soort ode aan de algoritmen. En dat is een woord, dat hoor je natuurlijk steeds vaker. Je leest erover of mensen hebben het erover. Maar ik merkte in die gesprekken dat niet iedereen echt precies wist wat het nou was of waar het over ging. Digitalisering, dat weet iedereen. Data is belangrijk. Maar de volgende fase is echt algoritmisering. We moeten chocola maken van al die datapunten. Vandaar dat ik zeg, wen er maar aan.
De meeste organisaties zijn data rich, maar information poor. Hoe komt dat nou eigenlijk?
Omdat data verzamelen heel makkelijk is. Dat ziet er echt te gek uit in Excel. Weet je, hoor. Je kan elke week zien dat je weer meer data hebt verzameld. Voor je het weet komen de IT-consultants over de vloer en die gaan kijken naar de database-architectuur. En dat is natuurlijk fantastisch. Alleen, er gebeurt niks. Nee, misschien kunnen we ook de postcode vragen van onze klanten. Ja, laten we dat doen. Waarom? Ja, weten we niet. Maar het is meer data. De sprong die je moet maken, die is oké, maar wat gaan we er nou echt mee doen? Hoe kunnen we nou het leven van onze klant beter maken? Of hoe kunnen we een frictie wegnemen? En dat is moeilijker. En dat gaat niet zozeer over meer data. Dat gaat over betere data. Of in ieder geval zinnige dingen daarmee doen. En ja, het gereedschap daarvoor, daar zijn we weer, algoritmen.
Ja, je komt natuurlijk ook bij veel bedrijven over de vloer om ze te adviseren bij dit soort vraagstukken. Heb je een mooi praktijkvoorbeeld van een bedrijf die hiermee aan het worstelen was?
De meeste bedrijven die bellen mij nu op of die zoeken naar AI, want dat moet je hebben. Maar als je dan dus daar over de vloer komt, dan blijkt eigenlijk dat ze al blij zijn als ze de database van een andere afdeling kunnen bereiken via hun eigen interne server. Hè? Dat is een beetje de nuchtere kant van de zaak. De meeste bedrijven die zijn nu net klaar met het op orde brengen van hun interne systemen. En ze zijn nu dus op zoek naar manieren om daar echt iets mee te kunnen. Hoe kunnen wij het gebruiken? En als we dat allemaal op orde hebben en we weten dus welk probleem we op willen lossen, dan duurt dat over het algemeen dan nog ineens 2 weken om het model even te trainen.
Hoe voorkom je eigenlijk dat die data verkeerd wordt geïnterpreteerd door die algoritmes?
De data die je verzamelt, dat is dan de trainingsdata. Daar gaat het model in op zoek naar patronen. Dus stel je voor dat daar inderdaad bepaalde vooroordelen of voorkeuren in zitten in die data. Dan zal het model die fantastisch eruit kunnen halen. Maar de vraag is natuurlijk of je dat ook wil. De vraag is eigenlijk, kan je die modellen gebruiken om die voorkeuren of soms die discriminerende effecten, om die daar überhaupt van bewust van te worden en ze op die manier te counteren?
Ja, en we zouden ook kunnen voorkomen dat we in een soort bubbel geraken, wat je bijvoorbeeld bij Facebook natuurlijk wel ziet. Hè, dat je in je eigen bubbel, dat je alleen maar te zien krijgt wat je altijd leest. Zie je ook mogelijkheden om dat te tackelen, dat probleem?
Ja, dat is een mooi voorbeeld. Zo'n filter bubble, dat is eigenlijk gewoon een algoritmisch model, een recommender system, wat niet goed werkt. Want als jij alleen maar dingen te zien krijgt waar je ooit op hebt geklikt, of wat mensen die op jou lijken, wat die hebben aangeklikt, dan ben je niet goed bezig. Mensen willen nu eenmaal afwisseling, variëteit. Ze willen verrast worden.
Wat ik zelf een ontzettend komisch voorbeeld vond uit je boek, was het feit dat AI en slimme scripts en algoritmes kunnen tegenwoordig ook echte artsen ondersteunen bij het maken van de juiste diagnoses. En de ziekenhuizen, zeker in nog wat minder ontwikkelde landen, die lopen vaak over. En die artsen kunnen het aantal mensen niet aan. Maar een AI kan dat wel. Alleen, mensen vertrouwen zo'n AI niet. Dus zei jij als oplossing, waarom huur je niet gewoon een stel acteurs in? Doe je ze witte jassen aan en laat je ze oplezen wat het algoritme voor diagnose heeft gesteld?
Ja, het is een stuk schaalbaarder, effectiever en haalbaarder dan de huidige situatie. Voor de duidelijkheid, ik geef dat voorbeeld inderdaad ziekenhuizen in India. Hè, daar waar daadwerkelijk een groot tekort is aan oogartsen. Ik kan me voorstellen dat op zulke plekken, en een acteur is dan misschien een beetje overdreven, maar het feit dat het algoritmisch model beter kan voorspellen, dus een hogere accuratesse heeft in de diagnose dan de gemiddelde oogarts, dat zou op zich voldoende vertrouwen moeten geven. Maar als je dat er niet bij vertelt, als mensen dat niet weten, dan zullen ze altijd zeggen, nou, ik wacht toch nog even op die meneer of mevrouw met de witte jas. Want die heeft ervoor geleerd, die kan ik vertrouwen en die kan mij in de ogen kijken. Dat zijn toch hele belangrijke menselijke factoren die je niet van een computerschermpje kan krijgen. Dus inderdaad zei ik, nou, laat dan een heel menselijk iemand gewoon maar oplezen wat computerschermpje.
Maar we hoeven niet te verwachten dat volgend jaar bij het VUMC er een goede dosis acteurs rondloopt. Waarbij je als een soort van wie is de mol moet gaan raden wie de echte arts is en wie niet.
Nou, we hebben een nieuw televisieformat te pakken, inderdaad. Ja, Spot the Doctor. Nou ja, dat is op zich wel leuk. Het is een soort Turing-test die je dan doet. Hè? Dus kan jij als patiënt, kan jij achterhalen of de diagnose is gesteld door een dokter of door een computermodel? Nee, dat kan je niet. Maar in beide gevallen wil je altijd dat de arts jou te woord staat. En dat zou je dus ook zien in gevallen waar AI wordt ingezet voor de rechtspraak. Niemand zal het accepteren dat er een vonnis wordt geveld alleen maar door een computer. Maar als een rechter een computer gebruikt om tot zijn oordeel te komen, om tot zijn vonnis te komen, dan zullen we dat wel accepteren.
Ja, we hebben het er eigenlijk al een beetje over. Als je het over kunstmatige intelligentie, AI, hebt, ontkom je eigenlijk niet aan het woord singularity. Want er komt natuurlijk een moment dat die computer misschien wel betere beslissingen kan maken dan de mens. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Het gaat mij te ver om te zeggen dat computers slimmer worden dan mensen. Ik denk wel dat de toekomst waarin computers betere beslissingen kunnen nemen dan mensen, die is er niet, die is nu al. Dat noem je narrow artificial intelligence. Er zijn heel veel systemen die kunnen één specifiek ding gewoon vele malen beter, soms wel 1000 keer beter dan een mens. En dat zijn van die Kasparov momentjes, hè, dat we eventueel eraan moeten wennen dat computers beter kunnen schaken. Ja, dat klopt. Maar als je tegen Deep Blue een potje ging patiënten, dan won je alsnog. Dus het is narrow intelligence. Ze kunnen één ding heel goed, maar dat maakt ze niet slimmer of intelligenter dan mensen.
Je ziet dus wel, dat komt ook uit jouw boek eigenlijk, van zo'n Amerikaanse verzekeraar waarbij de computer ook aan een stem kan horen hoe iemand zich voelt. Iets wat we dachten dat de computers nooit zouden kunnen.
Ja, sterker nog, jullie zouden nu aan jullie kant van de podcaststudio een monitor kunnen hebben die zegt, nou, Jim is wel een beetje zenuwachtig, of hij raakte daar in de slag, of hij is heel verzekerd over dit antwoord. Dat zijn allemaal technologieën, bijna een soort leugendetectoren on steroids, die jullie zouden kunnen gebruiken. Maar dan alsnog zijn jullie het, aan jullie kant, die bepalen of je het gebruikt, wat je ermee doet. Dus het is niet zo dat er nu een of andere computer heel stiekem met een geheime agenda probeert om mij te analyseren en mij te manipuleren. Ja.
Dus je weet zeker dat je nou niet met een computer in gesprek bent?
Nee, dat weet ik niet zeker. Dat weet ik niet zeker.
Jim, tot slot, als je kijkt naar grote landen om ons heen, Frankrijk en iets verder weg, Canada, die hebben gezegd, AI wordt ongelooflijk belangrijk. En wij als land, als regering, willen de boot niet missen. Wij gaan miljarden investeren om toptalent in de hele wereld naar ons toe te trekken. Zodat we onze landen, Canada en Frankrijk, voorlopers worden op het gebied van algoritmisering. Mist Nederland niet een beetje de boot?
Ja, dat is het punt dat ik inderdaad maak in mijn boek. Dat Canada, en ook met recht van spreken hoor, Canada kan nu eenmaal claimen dat zij de kraamkamer zijn van deep learning. Dus dat is nu eigenlijk de artificial intelligence toepassingen die ervoor zorgen dat zelfrijdende auto's een beeld hebben van de weg. Dat je met je telefoon, dat je spraak herkent, et cetera. En dan in Nederland is het gewoon heel stil. En natuurlijk, als je op zoek gaat, je gaat langs bij Radboud Universiteit of de TU Delft of de UvA, ik ben er allemaal geweest, en dan val ik van mijn stoel, van de passie, van het niveau, wereldklasse. Alleen niemand weet het en niemand zegt het. Wij kunnen niet zeggen dat we beter zijn in deep learning. Nee, wij kunnen nu ook niet meer claimen dat wij AI gaan helpen om grote duurzaamheidsvraagstukken op te lossen. Dat hebben alle andere landen al gedaan. Misschien moeten wij nu het domein gaan claimen van explainable AI. Dat is nog niet wereldwijd geclaimd. Het is wel dé grote vraag. Je merkt ook nu in ons gesprek. We accepteren dat er big data is. We accepteren dat er algoritmen zijn die daar bepaalde verbanden in gaan ontdekken en dus conclusies aan gaan verbinden. Maar de vraag is, kunnen we dat vertrouwen? Kunnen we het uitleggen? We mogen nooit een black box accepteren die beslissingen neemt. Dus als we deze boot niet pakken, dan ben ik bang dat er over een paar jaar om ons heen staat te kijken en denkt, shit, wat hebben we nou eigenlijk laten liggen? Maar het gaat ook voor ondernemers. Dus ook voor de lezers van Sprout. Weet je wel. Je moet gewoon weten dat het AI, het is geen ver van je bed show. Het is geen toekomstmuziek. Het is er al. Je hoeft niet zelf nu thuis algoritmes te gaan schrijven. Google heeft TensorFlow. Dat is een open source programma. Een bibliotheek vol met scripts en voorbeelden. Die iedereen gewoon zelf kan gebruiken om zijn data tot leven te laten komen. Of misschien ben je klant bij Amazon, AWS met cloud hosting. Heeft ook een fantastische machine learning suite. Salesforce heeft Einstein. Microsoft, als je daar in de cloud host, heb je Azure. Azure heeft ook een machine learning suite. Met andere woorden, niemand die ondernemend is of die binnen een bedrijf verantwoordelijk is voor IT of voor data. Niemand heeft meer het excuus dat hij de technologie niet kan vinden. Want die is er al. Het enige wat jij moet doen is op zoek gaan naar een lekker probleem. Je data erop inprikken en dat gaan oplossen.
Jim, mogen we je hartelijk danken voor je kennis en je boek. En heel veel succes in je missie om heel Nederland aan het algoritme te krijgen.
Yes, daar gaan we voor. Dank je wel, jongens.
Ja, Thijs, hoe ver ben jij met AI? Je bent heel erg druk bezig met al die stukken schrijven, maar heb je niet in je vrije tijd nu al wat ondernomen om je op artificial intelligence te gaan richten?
Ik schrijf niks zelf meer, dat doet de computer. Nee, was het maar zover. Nee, ik gebruik wel AI. Heb ik trouwens van jou gehad, die tip, een Amerikaanse website die bijvoorbeeld, hè, vroeger moest je, als wij een interview deden, moest altijd die hele band uittikken.
Ja.
En die software die kan gewoon taal omzetten in tekst, wat mij uren scheelt.
Ja, ik ben dus een cursusje begonnen met allereerst Python, want Python is een scripttaal die veel wordt gebruikt om inderdaad het TensorFlow systeem van Google te kunnen inrichten. En ik vond het wel leuk. Dus ik ben even in Udemy, zo'n online omgeving, bezig met het leren van Python.
Kijk, ja.
Het boek. Ja, voor wie is het?
Ik denk voor iedereen die de klok heeft horen luiden, maar niet weet waar de klepel hangt. Ik heb zelden AI, kunstmatige intelligentie, zo duidelijk uitgelegd gezien. En wat ik vooral knap vind, is dat hij ook een soort inzichtje geeft van hoe het nou echt technisch werkt, hoe het in elkaar zit, wat de gedachte erachter is.
Ja, ik zou het ook gewoon gelijk kopen. Het is niet echt een cadeauboek. Dat kan je dan misschien beter met een paar van die andere boeken hebben die in deze aflevering naar voren komen. Maar koop het gewoon voor jezelf. En wanneer moet je het lezen? Ik zou zeggen, het vliegtuig. Bij alles wat meer dan 3 uur hier van weg is, heb je het uit.
Ja, maar Remy, kijk dat jij nou elke maand naar Vegas vliegt, business class. Er zijn ook gewoon mensen die in een trein zitten, dan kun je het ook lezen. Remy, het derde boek.
Ja, het boek heet Grip, het geheim van slim werken, van Rick Pastoor.
En wat schrijven de recensenten, Remy?
Een frisse en toegankelijke werkwijze met de beste ingrediënten uit de managementliteratuur. Jan Kees de Jager, CFO van KPN. En waar de meeste productiviteitsboeken blijven steken in de algemeenheden, geeft Grip messcherpe tips. Ernst-Jan Fout, van medeoprichter van De Correspondent.
Een hoop lof voor dit boek. Kun jij even vertellen waar het
boek is? Er is een enorm hoop lof voor dit boek. Want ja. Als je ook kijkt, hè, de recensenten liegen er niet van. Boris Veldhuizen, Pieter Zwart, CEO van Coolblue. De co-founders van Move zijn er lyrisch over. De commissarissen bij ASR, Bunk, Acentate. Het gaat maar door. Dus het is ook een goed te lezen boek. En Rick Pastoor, de auteur, is nog een vrij jonge vent. Begon ooit als programmeur bij Blendl. En wist zichzelf vrij snel op te werken tot eigenlijk, een beetje oneerbiedig gezegd, hoofdbinnendienst van Blendl. Hij organiseert dat hele bedrijf. Waar ik Pastoor tegenaan liep, is dat hij in zijn werk honderdduizenden prioriteiten had. Hij had een overvolle mailbox. Duizenden mensen die iets van hem wilden. En hij moet ook nog dat team aansturen en over de toekomst van Blendl nadenken. En hij verzoop bijna in wat hij moest doen. En hij bedacht, dit moet anders. En hij is boeken gaan lezen over hoe je slim kunt werken. En is zelf een methode gaan ontwikkelen om zich te focussen. En die lessen die hij daar heeft geleerd, die heeft hij verwerkt in het boek Grip, het geheim van slim werken, zelf uitgegeven. Dat vind ik trouwens ook wel
dat vind ik wel leuk. Als je bij Blendl werkt, kan je ook eigenlijk niet zo'n ouderwetse.
Nee, precies. Dan moet je het ook op een nieuwe manier aanpakken. Ja. We gaan het even hebben over de eerste helft van het boek. Hoe je je werk slim moet indelen, zodat je overzicht kan houden en prioriteiten kan stellen in zo'n, nou, de meeste luisteraars zullen het wel herkennen, hè? Je verzuipt in je mailbox en je hebt het idee dat je niet echt verder komt in je werk. Dus hoe moet je je werk organiseren? En daar heeft hij een hele sterke blauwdruk voor neergelegd bijna. Het is gewoon een stappenplan van A tot Z. Volg dit en je zal merken dat je gewoon factor zoveel keer productiever wordt. En hoewel ik het nog niet in de praktijk heb kunnen toepassen, ben ik het wel van plan, want het werkt echt heel goed. Het werkt als volgt. Hij zegt, je agenda is heilig. Dus alles wat daarin staat, moet ook gewoon gebeuren. Je
dus
moet
om 9 uur bij voicebooking. Hè? Hadden we vanochtend afgesproken, meneer Gieling. Hè? Maar goed, ga
uur.
Door.
Het was 10 uur. Oh. Dat is het als allereerst. Alles, en het moeten taken zijn die meer dan een half uur duren. Want anders wordt je agenda een rommeltje. Vervolgens heb je, tweede van de 3-trapsraket, de takenlijst. Dat is eigenlijk gewoon een grote backlog. Het liefst in een digitale to-do-lijst. Je hebt to-do-ist of wonderlist.
Ja, ik heb ze G-tasks of
ja,
zo G-task in mijn Chrome-browser.
Ja, daar moet je gewoon alles neerzetten wat de overige taken zijn. En als je tussendoor in je agenda dus tijd plant om die taken te doen, dan ga je daaraan werken. En pas als dat is gebeurd, en je moet het misschien ook alvast een beetje inplannen, is op 2 of misschien 3 momenten in de dag, ga je gewoon even een half uurtje je e-mail wegwerken. Dat is het laatste van die 3-trapsraket. E-mail is wel belangrijk, maar hij zegt ook van, ja, e-mail is bijna ontwikkeld om hyperverslavend te zijn. Elke keer als je het opent, krijg je weer nieuwe mailtjes. En soms is het frustrerend en soms niet. Maar het geeft elke keer een soort van dopamine shot voor je hersenen. Waardoor het heel makkelijk is om de hele dag door alleen nog maar naar je mailbox te kijken. Dus ja. Zet dat pas als allerlaatste. En plan het in wanneer je dat doet. En ga er kijken voor de rest ook niet naar.
Ja, we hebben de afgelopen vorig jaar een paar keer werken besproken. Die gaan over concentratie en informatie overload. Diep werk.
Ja, van Carl Newport.
Van Carl Newport en de Pomodoro-techniek van die Francesco Cirillo. Wat voegt dit boek nog toe als je al dat soort boeken al gelezen
hebt? Ja, hij haalt het ook aan. Dus hij heeft al alle theorieën ook erover gelezen. En hij heeft het verwerkt in zijn eigen manier van werken. En hij legt er een nog praktischere blueprint overheen. Hij pakt eigenlijk het beste van alle theorieën. En past dat toe op een manier die voor in ieder geval de Nederlandse kenniswerker heel toepasbaar is.
Voor iedere Nederlandse kennismerker?
Nee, daar zit dus een interessante tweedeling in. Hij zegt eigenlijk, Paul Graham, de oprichter van Y Combinator, dat is zo'n incubatorprogramma waar Airbnb bijvoorbeeld ook uitkwam. Die zegt, er zijn eigenlijk 2 soorten mensen. Je hebt creatieven en je hebt managers. En deze theorie werkt voor managers heel goed. Managers zijn heel goed in het snel schakelen van korte klusjes. Dus even een vergaderingetje hier, even een vergaderingetje daar. Daar zijn managers heel goed in. Waar creatieven veel meer grote tijdsblokken nodig hebben om je gewoon even te kunnen onderdompelen in een project. Om zich eventjes te kunnen afsluiten. En die creatieven zouden het ook kunnen proberen. Maar ja, dan heb je gewoon waarschijnlijk gewoon halve dagen geblokt om om eventjes goed te kunnen nadenken over product of idee X of Y.
Ja, dus het is een boek een beetje voor managers. Wanneer moet je dit gaan lezen?
Voor iedereen die het idee heeft dat hij echt verzuipt in zijn mailbox.
Ja, en dan wou ik vragen een cadeautje of kopen, maar jij gaf al aan, ik ga het voor mijn team kopen.
Ja, ik zou dit als ondernemer of als manager gewoon direct aan je hele bedrijf of aan je team geven. Want mensen die er iets mee gaan doen, dat moet je natuurlijk wel willen, die worden er geheid zeker 20% productiever van. Tot slot, het laatste boek van de uitzending.
Ja, niet zomaar een boek, maar het best verkochte boek ooit.
Met deze titel.
Precies. Van Sanne Blauw, correspondent ontcijferen bij De Correspondent.
Ja, wat zeggen de recensenten?
Ja, ik ga even de achterflap erbij pakken. Van harte aanbevolen wanneer u wat aan uw eigen ongecijferdheid wilt doen. Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam. En onmisbaar voor wie er wel eens cijfers tegenkomt. Voor iedereen dus. Ionica Smeets, hoogleraar wetenschapscommunicatie.
Ja, Thijs, wat beschrijft Sanne in dit boek eigenlijk?
Sanne beschrijft eigenlijk iets wat we allemaal weten. En dat is dat we aan de lopende band worden gemanipuleerd.
We worden gewoon genaaid.
Voorgelogen.
Door de media.
Vaak ook door de media. Maar ook door wetenschappers. Want het grappige is, het boek begint ook een beetje met haar eigen verhaal. Ze is econometriste. Dol op cijfers. Ze wil alles in cijfers zien. Cijfers zijn haar leven. En ze gaat promotieonderzoek doen. Volgens mij in Bolivia en in het derde wereldland. En dan gaat ze geluk meten op een schaal van 1 tot 10. En dan in totaal interviewt ze maar liefst 237 mensen. En dan begint het al te knagen. Ja, wat zegt dat eigenlijk? Kun je geluk wel zo meten? En dat is eigenlijk voor haar het begin van de twijfel van hoe hard zijn al die cijfers waar we zoveel waarde aan hechten. Ook een cijfer waar we heel erg aan hechten is EQ. En ik durf te wedden dat jij een heel hoog EQ hebt. Maar dat betekent eigenlijk niet dat je heel slim bent. Want IQ zegt meer, misschien eigenlijk meer dat je rijk bent. Of
IQ is blijkbaar een genoeg slaapcijfer, las ik erin.
Ja, het meet vooral of jij gezond leeft, goed slaapt, goede opleiding hebt gehad.
Ja, want als al die basisvoorwaarden zijn gedaan, dan kom je op een bepaald cijfer. Maar als je inderdaad, je hebt wat minder te besteden, je hebt zorgen, je hebt slecht geslapen daardoor.
Dan dalen je IQ-punten, dat daal je, ja. En het scholing is ook heel belangrijk. Terwijl juist IQ, claimen we altijd, zou niet scholing moeten meten, maar intelligentie. Maar dat is dus vaak helemaal niet zo. Nou, het boek staat vol met dat soort dingen. Het eindigt met een soort checklist. Als je nou een cijfer tegenkomt, wat moet je dan doen? Dat vond ik eigenlijk het meest waardevol van het boek. Want haar aanloop is een beetje lang, maar ik dacht, die checklist, die ga ik ergens bewaren. Je komt een cijfer tegen. De eerste wat je vraagt is, wie brengt het cijfer? Mm-hmm. Is de bron een beetje verdacht? Als Marlborough iets over longkanker zegt, forget it, niet lezen. Wat voel ik? Heel veel onderzoeken, heel veel cijfers geven ons een gevoel. Sanne schrijft zelf, en dat herken ik heel erg, dat zij onderzoeken waaruit kwam dat een glaasje wijn op zijn tijd wel gezond was. Ah, goed onderzoek.
Top.
Hè? Ja, dus je hebt zelf een soort bias. Ja. Hoe is er gestandaardiseerd? Wat zijn de keuzes? Hoe zijn de gegevens verzameld? Ook onderzoekers die geen Diederik Stapel heten, maken er vaak een potje van. Omdat ze, hè, als je een promotieonderzoek doet, dan wil je natuurlijk een artikel in wetenschappelijk tijdschrift. Dan moet je iets ontdekken. Dus mensen zoeken in die data vaak heel erg naar verbanden.
Ja.
Tot ze dat verband hebben gevonden. Of het nou eigenlijk nog echt wel relevant is, vaak nog maar te vragen.
Beetje lullig anders. Heb je twee jaar van je leven besteed aan een onderzoek waar eigenlijk gewoon niks nieuws uitkomt?
Ja, ja, precies. Dan ga je toch zoeken naar green jelly beans veroorzaken oorpijn. Of ik weet niet precies hoe ze dit boek heeft.
Die hele rare verbanden.
Ja, precies. Ja.
Hey, Thijs, voor wie is dit boek?
Nou ja, eigenlijk wat Ionica Smeets ook zei, dit is eigenlijk voor iedereen. Want ik weet het. Ik ben ook fan van Freakonomics en zo. Freakonomics Radio.
Ja.
Dus ik ben dol op dit soort dingen die cijfers proberen te relativeren. Maar toch, ik ook. Elke keer kom ik weer in de verleiding om zelf een cijfer, om meer gewicht aan een cijfer te hangen dan eigenlijk rechtvaardig is. Of geloof ik toch te snel een cijfer wat in mijn straatje past. Dus je moet alert blijven.
Wanneer moet je het lezen?
Ik zou het lezen als je op zaterdagochtend net de krant uit hebt. Want dan
is het nog heel relevant. Heb je
dan komt het ook wel hard aan. Dan denk je, shit, wat heb ik nou eigenlijk gelezen? Ja. Maar ik denk dat een heel leuk effect zal hebben.
En een cadeautje of kopen?
Ik vind dit wel een cadeautje. Ja, dus het is ook gewoon leuk geschreven. Het is gewoon een leuk boek om te
lezen. Ja, het ziet er ook leuk uit. Het is een prachtige, prachtige vormgeving. En misschien moeten we ook met z'n allen Sanne een beetje steunen. Want als afgestudeerd econometrist staat er een toekomst voor je met salaris in de double digits elke maand. En ja, dan word je uiteindelijk journalist. Dus. Tips from around the web. Hebben we nog wat gezien wat mensen online moeten lezen? Ik zelf kwam een artikel tegen in de New York Times. Een hele grappige. More startups have an unfamiliar message for venture capitalists. Namelijk get lost. En wat betekende dat? Dat steeds meer startups, zeker in Amerika, misschien ook wel hier in Nederland, nee zeggen tegen die venture capital partijen die er miljoenen in willen pompen, maar tegelijkertijd eigenlijk onrealistische groei eisen. Zagen bij Uber, die alles moest maar gaan om de groei mogelijk te maken. Ze waren op een gegeven moment alle chauffeurs aan het uitknijpen en alle rechtspraak
laars
aan het lappen. Bedrijven zijn daar klaar mee. Ze zeggen nee, we dan maar liever wat minder funding.
Ja.
En dan groeien we op een wat meer natuurlijke, sustainable manier. Mooie artikel.
Ik kwam een ander boek tegen. En dat vind je misschien een heel interessant boek in jouw nieuwe functie als hoofddirecteur van Management Team.
Ik ben heel benieuwd.
Het was in een artikel van het tijdschrift 1843. Dat is een bijlage van The Economist. En dat artikel heet The Rocker's Guide to Management. Ze hebben naar rockbands gekeken en hoe rockbands opereren. En wat je ziet, een rockband is eigenlijk een soort start-up. Hè? Je komt met bijvoorbeeld 4 gasten bij elkaar, zoals de Beatles. Je gaat een beetje liedjes maken. En dan blijkt mensen liedjes leuk te vinden. Dan moet je management hebben. Dan komt er een heel systeem. Dan word je eigenlijk een corporate. En hoe kun je dat nou organiseren? En deze auteur die heeft heel erg naar die bands gekeken. En hij ziet verschillende modellen. Coldplay en R.E.M. zijn soort democratieën. Waarbij de bandleden altijd gelijke delen krijgen. En dus zelfs de drummer krijgt evenveel als de leadzanger. En ook alle rechten op de liedjes worden eerlijk verdeeld. Terwijl andere bands die ontwikkelen zich als hele andere bedrijven. Bijvoorbeeld Bruce Springsteen. Zijn bijnaam is niet voor niks The Boss. Want hij is een soort Steve Jobs. Hij bepaalt wat er gebeurt. Punt. De Rolling Stones, een hele mooie vergelijking, vergelijkt hij met Microsoft. Hij zegt van dat zijn mensen die hebben ooit in het begin zijn ze even een beetje creatief geweest. Hebben ze leuke dingen gedaan. En daarna hebben ze het gewoon tientallen jaar uitgemolken, weet je wel. En zijn ze heel rijk geworden. Dus ja, ik vond het een fantastisch boek. En ja, echt een aanrader dit stuk.
Ja, ja, volgens mij staat Economist op Blendl, dus ik ga hem daar een keertje in opzoeken.
Ja, zeker doen. Wat gaan we de volgende keer doen, Remy?
Ik heb een aantal boeken liggen. Maar als mensen tips hebben, dan staan we daar zeker voor open. En waar kwamen we daar net op uit bij Management Boek?
Oh ja, ja. Hans van Breukelen
heeft een bestseller Management Boek geschreven.
Ja, misschien moeten we daar eens wat mee doen.
Misschien kunnen we hem aan de lijn krijgen.
Ja, Hans, als je luistert.
Levenslessen.
Ja,
dat zou leuk
zijn.
Dan
willen we je graag spreken.
We gaan het zien voor de volgende aflevering. Volgende maand, februari 2019. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. En wil je ons een plezier doen en andere luisteraars? Laat even een recensie achter. Of al via de mail, of via LinkedIn. Of via iTunes. Dan zien anderen namelijk ook.
En je kunt onze podcast altijd vinden. En tegenwoordig ook op Spotify.
Heel graag tot de volgende keer.
Tot zover de Business Books podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of SoundCloud. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books podcast is een uitgave van Sprout en Management Team en wordt geproduceerd door voicebooking.com.